In Jesaja 27 waren wij de vorige keer bij wat profetieën in het algemeen. Natuurlijk in verband met de wederkomst van Christus. Of beter gewoon in verband met de komst van de Christus om een oordeel te brengen over de volkeren in het algemeen en in het bijzonder natuurlijk ook een oordeel over Israël, eventueel over de beide huizen, zoals het dan heet, van Israël. En wij waren in Jesaja 27 bij die uitspraken over dat op een of andere wijze de altaren, dat wil zeggen de afgodische altaren in Israël, verwoest zouden worden. Dat is in vers 9, waar staat dat de ongerechtigheid van Jacob verzoend zal worden. En dit is de ganse vrucht, dat hij deszelfs zonde zal wegdoen. We hebben vastgesteld, dat is natuurlijk de zonde van ongeloof, maar meer in het algemeen de zonde van afgoderij, het dienen van andere goden. Dat is de uitwerking van ongeloof, uiteraard. Maar die zonde zal verzoend worden wanneer hij al de stenen des altaars maken zal als verstrooide kalkstenen. En de bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan. De bossen, de Asherah, vertaald met bossen, vooruit maar weer. Maar het gaat in feite om voorwerpen van afgoderij, afgodsbeelden, zo heet dat nou eenmaal. De zonnebeelden heeft u rechtstreeks van doen trouwens, ook met Baal, de Baaldienst zoals die onder Israël gold. Maar een beetje oppergod van welke signatuur ook en van welke denominatie ook is altijd zonnegod, hè? Dat weet u toch. Hè? Onder de zichtbare dingen wordt de zon geacht het allerhoogste te zijn. En dus de allerhoogste god is per definitie de zonnegod. Zo is dat. En als je dan afgodsbeelden hebt, nou ja, uiteindelijk zijn dat zonnebeelden. En nauwkeuriger hoeven we er niet op in te gaan. Dat gebeurt hier ook niet, want er worden geen specifieke afgoden bij name genoemd. En de reden daarvoor is, als u mij vraagt, dat in de dagen waarin dit vervuld gaat worden, of zou worden, dan is sprake van goden bij andere namen dan die afgoden die gediend werden in de dagen van Jesaja zelf. Dus dat verandert in de loop van de geschiedenis. Maar dat is alleen maar dat de naam verandert. Hè? Want voor de rest blijft het gewoon altijd hetzelfde. De God deze wereld, de overste deze wereld, de God deze eeuw is altijd gewoon de duivel. En hoe die heet, och, dat maakt hem ook niet zoveel uit, geloof ik. Toen maar. Zij zullen niet bestaan, er zal een einde aan gemaakt worden. Want wat er gebeuren zou en wat hier wordt aangekondigd dus, is dat het volk ooit een keer tot bekering zal komen. En ik heb u erop gewezen dat je nou eenmaal, en dat komt regelmatig voor wat ik nu zeg, dat je nu eenmaal profetieën hebt die niet duidelijk zijn voor wat betreft welke omstandigheden beschreven worden precies. En dat komt omdat diezelfde profetieën inderdaad verschillende keren in de geschiedenis van toepassing zijn. Het gaat om een algemene waarheid zonder dat er specifieke op in wordt gegaan, omdat het zich herhaalt. En een belangrijke reden daarbij is dan ook nog dat dikwijls die profetieën betrekking hebben op onze tegenwoordige tijd, die nou eenmaal volgens de Bijbel zelf geacht wordt een verborgenheid te zijn, zodat er maar zelden expliciet naar verwezen wordt. En dat maar zelden is de slag om de arm die ik dan hou, want eigenlijk er wordt nooit expliciet naar verwezen. Dat wij er niettemin af en toe duidelijk van overtuigd zijn dat het daarover gaat, dat is omdat wij het Nieuwe Testament gelezen hebben. Dus ja, dan herkennen we dat, toch maar. Maar in het algemeen niet. Maar ik heb geprobeerd u duidelijk te maken dat als gesproken wordt over een bekering van Israël, dan is er een grote kans dat het niet maar gaat om het Joodse volk en maar om Israël als zodanig. En dat begint nou eenmaal met de 10 stammen van Israël. En dat is al aan de orde, niet in de dagen van de wederkomst van Christus pas, maar in de dagen van wat wij dan weer noemen de eerste komst van Christus. Die dingen moet je uit elkaar leren houden. Als je dat niet kunt, dan blijven die profetieën eigenlijk altijd duister. Dat is ook de reden waarom men in het algemeen heel weinig idee heeft van wat nu nog toekomst is en van profetieën die nog vervuld moeten worden. Men kan ze niet onderscheiden, men gooit ze door elkaar. En ja, dan er zit geen systeem meer in. En dan laat men maar het een en ander voor wat het is. Of men verzint zelf wat en pikt er zo hier en daar een bijbeltekst bij. Zoals de man zei. Heb je daar een bijbeltekst voor? Zei hij. Ik zal het nooit vergeten. Maar goed. Zo werken die dingen. Maar ik probeer je dus duidelijk te maken dat we hier aan de ene kant van doen hebben met een oordeel wat specifiek zelfs zou komen over het Joodse volk. Dat komt trouwens hierna in hoofdstuk 28. Ik weet niet of we daar naartoe komen vanavond. En aan de andere kant wordt gesproken over het instammen van Israël, die weliswaar ook onder een oordeel zouden komen, reeds in de dagen van, of kort na, Jesaja. Maar die daarna alsnog tot bekering zouden komen bij het aanbreken van nieuwtestamentische tijd. En dat is inmiddels zowat 2000 jaar geleden. Dat begon. Vooruit. En meer zeg ik er liever niet over. En dat zeg ik er geloof ik ook altijd bij. Want ja, je kan niet het complete verhaal elke keer weer opnieuw vertellen. Maar wat beschreven wordt, wat ik vorige keer trouwens wel degelijk aangehaald heb, is dat bij het aanbreken van het nieuwe verbond, dat wil zeggen bij de opstanding van Christus, sinds die tijd het evangelie gepredikt is geworden aan alle volkeren, dat heeft bij weinig volkeren echt ingang gevonden. Zo weinig dat wij denken dat ze nooit het evangelie gehoord hebben, maar de Bijbel zegt van wel. En waar het werkelijk ingang gevonden heeft, op opmerkelijke wijze, is inderdaad in Noordwest-Europa. Nou, ik reken over een paar honderd jaar heen dan, voor het gemak. Maar Noordwest-Europa, namelijk onder de Angelsaksische volkeren. En die paar honderd jaar, die ik er even bij noemde, is omdat een belangrijk deel van die 10 stammen van Israël toen nog woonde oostelijk van de Eufraat. Zoals Flavius Josephus trouwens in diezelfde dagen ook beschrijft. Maar die zijn daarna alsnog hier naar het westen gekomen. In de dagen van de grote volksverhuizing. En dat waren inderdaad een paar eeuwen. Maar wie ooit zich verdiept heeft, logischerwijs buiten de Bijbel om, in de gangen van de overige apostelen. Nou ja, de overige, ik moet gewoon zeggen de apostelen. Waar die allemaal gebleven zijn, waar ze gewerkt hebben, dan in hoge mate zijn ze eigenlijk allemaal ooit naar het oosten getrokken. Dan wel naar het noordoosten, naar de richting van en rondom de Zwarte Zee en nog verder naar het oosten. Sommigen zijn van daaruit alsnog weer in westelijke richting getrokken, gewoonlijk door Noord-Afrika heen. En zoals nog naar het westen. En sommige daarvan zijn inderdaad uiteindelijk terechtgekomen op de Britse eilanden. Langs een lange omzwerving. Maar ja, de stomtocht gaat uit in de hele wereld. Maar dat hebben ze ook gedaan. En van sommigen raken we ook inderdaad de spoor bijster. Maar van anderen weten we het weer tamelijk goed. Dus hebben we wat afgereisd, zoals Paulus dat ook deed. De meesten zijn veel verder weg geweest over. Doet er nou verder niet toe, maar wat het er doet is dat ze in de eerste plaats bezocht hebben de 10 stammen van Israël. Want die zaten voor een deel in het oosten, en voor een ander deel, nou ja, oosten, noordoosten, en een ander deel helemaal Noordwest-Europa, al heel lang overigens. Maar daar is het hele verhaal naartoe getrokken, al die volkeren zijn verzameld in Noordwest, zei ik Noordoost, Noordwest-Europa, hier ongeveer. Nee, ongeveer bij Rotterdam, waar al die rivieren in de zee uitlopen, bij wijze van spreken. Maar in het putje heet zoiets. Allemaal deze kant op en van daaruit zijn ze dan weer, na verloop van tijd, weer overgestoken naar wat ik dan toch maar even noem de eilanden der zee. Of hoe moet je dat noemen? Maar dat is wat er gebeurd is. Maar ze zijn gekerstend, zo heet dat. De kerstening van de westerse volken. Nou, daarover wordt gesproken. Vandaar dat het toch nog wel aardig is dat, dat zal ik u ook vorige keer gezegd hebben. Vandaar dat het wel aardig is dat wij lezen hierin dat het gaat over Israël. Het staat er zelfs boven. En wij merken op dat men van Gods kerk, boven vers 1, overgestapt is naar Israël. In het opschrift boven vers 6. En deze keer zeg ik u dan, nou ja, in de praktijk is het verschil toch niet zo heel groot. Want het ging wel over de kerk, maar het ging toch over Israël. En ik bedoelde niet geestelijk Israël, ik bedoel gewoon letterlijk Israël, waaruit de kerk, meestal zeggen we dan gewoon gemeente, ontstaan is. En dat laatste is een belangrijk historisch feit, want daarop berust dan ook het eerstgeboorterecht van de gemeente. Nou, niet alleen daarop, het berust op dat de gemeente bestaat uit eerstelingen sinds de opstanding van Christus. Maar het punt is dat met betrekking tot die eerstelingen het een en ander geprofiteerd, beloofd, dan wel vastgelegd is in het Oude Testament. En met name is het een en ander overgedragen aan Efraïm, onder de stammen van Israël, dat is het geboorterecht. En dat betekent dus dat de gemeente op een of andere wijze moet voortkomen, of moest voortkomen, uit Israël, zijn de Efraïm, zijn de 10 stammen van Israël. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Dat moet ook wel, want anders zit er ergens een manco in het profetisch woord en in de beloften van God. Ik heb nog altijd begrip voor de man die ooit schreef, ik ben vergeten wie het was, maar het is redelijk bekend. Iemand die schreef, ik zou ongeveer 7/8 van heel het Oude Testament zou ik niet begrijpen als ik niet wist dat die uitspraken over de 10 stammen van Israël vervuld zijn geworden in het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Dus dat idee er niet bij had gehad, dat het ging over de 10 stammen en de zegeningen daaraan beloofd. Hij zegt, ik zou 7/8 van heel het Oude Testament überhaupt niet begrijpen. En ik denk dat hij gelijk heeft, ja. Ik doe niet graag zulke uitspraken, maar ik denk wel dat het klopt. En dat geldt ook voor deze profetieën uit Jesaja. En we hebben het er nog over. Vond u het ook wel weer genoeg? U moet wel begrijpen dat we een tamelijk onsamenhangend verslag hebben hier. Dat is nou eenmaal zo. Daar kan ik ook niets aan doen. Dat moet u mij ook niet verwijten. En ik ben ook niet de eerste en u ook niet die dit schriftgedeelte bestudeert en hetzelfde vaststelt. Dat dat zo is en dat er steeds stukjes zijn willekeurig min of meer bij elkaar gezet. Zo van, bekijk het maar. En zo gaat het. In hoge mate, de hele Bijbel steekt eigenlijk zo in elkaar, maar dan zijn het vaak grotere stukken, soms hele Bijbelboeken, waarvan Petrus dan zei, dat kan nog wel zijn, dat het allemaal verschillende stukken zijn, maar ze zijn voortgebracht door één auteur, één schrijver, want het waren mannen Gods die door de Heilige Geest werden gedreven, en daarom moeten wij schrift met schrift vergelijken. Er zit niks anders op. Dus als je er bezwaar tegen hebt, moet u ergens anders wezen. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Maar zo is het. En dus lees ik nu verder. Want er staat dat er zo'n oordeel zal komen dus over Israël. Maar dat Israël daaruit dan toch op een of andere wijze gered zal worden. Dat er een overblijfsel zou zijn. En dan wordt het toegelicht over de ondergang en de ondergang van die altaren en de afgoderij en wat het maar was. Want de vaste stad, vers 10, de vaste stad, waarvan men dacht dat die niet verwoest kon worden, de vaste stad zal eenzaam, de woonsteden zal verstoten en verlaten worden, gelijk een woestijn. Wij noemen zoiets in goed Nederlands een spookstad. Ik heb ze wel eens gezien. spooksteden, of komen verlaten steden, midden in de woestijn, in Namibië.
Sommigen menen dat je de wind daar ook beter hoort.
Die hoor je daar ook, ja, is het stil en dan hoor je wat over de natuur. Dan ruist van alles, ja. Maar goed, de stad zal eenzaam, de woonsteden zal verstoten en verlaten worden gelijk een woestijn. Daar zullen de kalveren weiden, grazen. En daar zullen zij nederliggen en zullen haar takken verslinden. Het is ineens weer agrarisch gebied geworden. Volkomen in strijd met het bestemmingsplan, denk ik altijd. Want ja, ja. En, maar u zou ook meteen weer moeten denken aan de gelijkenis uit Jesaja 5. Over Israël is één wijngaard en het hek gaat erom weg. En het zal zijn ter afleiding. En dat is niet zo heel ver gezocht, want het eerste deel van dit hoofdstuk, waar we het vorige keer over gehad hebben dus, ging ook weer over die wijngaard. Vanaf vers 2 te 10 dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn en dan is ineens die wijngaard weer hersteld. En hoe het nou allemaal zo komt, nou wel nu, die hele wijngaard zal inderdaad weer een woestijn worden. En het wordt hier weer beschreven dus, vanaf vers 10. Het wordt helemaal niks, maar daarna komt er een herstel. Elders heet zoiets wedergeboorte, in dit geval van een heel volk, een natie. En dat is wat hier beschreven wordt. Want er staat, het gebied zal de kalveren weiden, zullen haar takken verslinden, vers 11. Als haar takken verdord zullen zijn, zullen ze afgebroken worden. En de vrouwen komende zullen ze aansteken, want dat is wat de vrouwen doen. U weet wel, de sprokkelvrouwtje noemen we dat, hè? Aansprokkelen, ja. De droge takjes bij elkaar verzamelen, kennen we allemaal. Want dat is goed aanmaakhout, hè. Dat is makkelijk aan te steken, ja. De vrouwen komende zullen ze aansteken, want er is geen volk van, het is geen volk van enig verstand. Dat slaat dus op Israël, op die vaste stad. Het is geen volk van enig verstand. En daarom zal het ten onder gaan. En daarom zal de Heer die het volk gemaakt heeft, zich over het volk niet ontfermen, staat er. En die het geformeerd heeft, zal aan hetzelfde geen genade bewijzen. Dat wil zeggen, van heel die cultuur, heel die beschaving blijft niks over. Je kent waarschijnlijk die verhalen dat men in de binnenlanden van weet ik veel welk land, midden in de bush vindt men ineens een overblijfsel van een stad. Zoals in Mexico, en hoe heet dat, die landen daar in Zuid-Amerika, van de Inca's en de Azteken en de Maya's. En wat was het nu weer? Nu was er weer iets in Azië, ik ben het alweer kwijt. Ja, bijvoorbeeld ook, dat is er ook een. Er komt nogal eens voor, zijn hele culturen die naar de... Zo stond ik vorige keer ook te stotteren, die naar de... Die verdwenen zijn. Weet je veel waar naartoe ze gaan, maar ze zijn er niet meer. Beschavingen, zogenaamde beschavingen, gaan nou eenmaal ten onder. Het houdt geen stand. Alleen het aardige van Israël is dat het hersteld zal worden in hoge mate in de toekomst. En dan eigenlijk pas tot de grootste bloei zal komen. Dat is onder de Messias. Dat is nadat eerst dit oordeel erover gegaan is. En het vervolgens tot bekering is gekomen. Een overblijfsel dus. Zodat het idee van wedergeboorte Nicodemus niet geheel onbekend had moeten zijn. Want dit heet ook wedergeboorte, in dit geval van de hele natie. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. U weet wel, de dorre doodsbeenderen die levend worden. En hoe dat mee te mag, hè? Ja. Maar de Heer zegt, het is geen volk van enig verstand. En dat is hier Jesaja 27 vers 11... Het is een uitspraak die wij vaker tegenkomen, overigens. Ik weet niet, hij is in christelijke traditie niet populair. die uitdrukking, omdat in christelijke traditie het verstand negatief beoordeeld wordt. Want je wordt geacht domweg maar te aanvaarden wat de traditie voorschrijft. En je wordt niet geacht daarover na te denken, laat staan lastige vragen over te stellen. Hebben jullie die nog? Buitenstaanders vinden die categorie over het algemeen dus ook dom. We kijken erop neer, op domme mensen. Ze zijn christelijk, gebruiken hun verstand niet. Toch? En zeker van de laatste 200 jaar is het idee dat het verstand boven alles is. Het rationalisme immers. Zodat als hier staat, het is geen volk met enig verstand, zou je bijna zeggen dat het in belangrijke christelijke delen richtingen als positief beschouwd zou worden. Ze hebben gelukkig geen verstand. Nou ja, ze gebruiken het niet. Dat heeft men ook liever niet. En er zijn nog steeds, ook in Nederland, kerkgenootschappen waar het je ontraden wordt om überhaupt een opleiding te volgen, waarvoor dan ook. Ik zeg het wat gechargeerd, maar zo is het wel. Men is er bang voor.
En Paulus die raadt aan om er verstand bij te gebruiken als je lid zingt.
Het punt is nou juist dat de Bijbel zegt dat je dat nou juist wel moet doen, je verstand gebruiken, en dat daar het probleem zit, dat je dat juist niet doet. Maar men is er in christelijke, ook evangelische kring, is men bang voor mensen die hun verstand gebruiken. Ik weet nog goed dat, ik weet niet hoe lang het nou geleden is hoor, ik ben de tel kwijt. Maar toen met de oprichting van, Evangelische Hogeschool heette dat. Misschien bestaat het nog, dat weet ik niet. Evangelische Hogeschool, dat was dan het idee van jongelui die gingen studeren. Dat was toen nog aan een universiteit, tegenwoordig studeert iedereen ook aan de lagere school in groep 3. Die heet allemaal studenten, weet u wel. En de juffrouw heet een docent. Maar goed. Leren ze meteen moeilijke woorden. Maar voor de lui die dan een academische studie gingen volgen, die moesten dan eerst een voorbereidend jaar doen. Dat was erg nuttig. Een voorbereidend jaar doen op de evangelische hogeschool. Om ze te wapenen tegen, wat ze daarna op de diverse universiteiten zou worden onderwezen. Men was als te dood voor het gebruik van het verstand. Mijn mening was toen en is nu nog dat als lui één keer die leeftijd bereikt hebben dat ze moeten gaan studeren aan de universiteit, dan moeten ze al lang opgevoed zijn in de Bijbel zodanig dat ze die überhaupt niet meer kwijt kunnen raken. Maar dat meen ik. Ik denk dat dan de ouders tekortgeschoten zijn. En als de ouders niet tekortgeschoten zijn, dan kan ook een evangelische hogeschool er niks meer aan doen. Dan zit er gewoon niks anders op. Dan is dat gewoon, hè? Nou ja, toch maar weer. Maar verstand zou men nou juist gebruiken. Ik heb dit soort schriftplaatsen niet meteen bij de hand, maar er zijn die van waar staat dat men op het woord Gods, op de woorden Gods verstandelijk acht zou geven, enzovoorts. Hè? En dat je de Heer zou lief hebben en dienen met heel je verstand, enzovoorts. Echt wel. Want daar gaat het nou juist om. Hè? En bovendien, als de Heer zegt, ik zal mijn wet in hun hart te schrijven, dat woord hart, dat kan je net zo goed vertalen met verstand, want dat zijn in de Bijbel, in klassieke talen, synoniemen. Hart en verstand, omdat het staat voor de inwendige mens. Vergis je niet, emotie is uitwendige mens. Niet volgens onze moderne opvattingen, maar wel volgens de klassieken en dus ook volgens de Bijbel. Emotie, dat is de buitenkant, dat is oppervlakkigheid. Echt waar. Inwendige mens is de denkende mens. Is het hart waar woord, waar onderwijs zetelt, waar de Heilige Geest dus zetelt, wat in de praktijk min of meer hetzelfde is. Want geest is nou eenmaal, de geest is nou eenmaal degene die het woord heeft voortgebracht. Geest is ratio, geest is verstand. Ik sprak gisteren een wildvreemd iemand, althans voor mij wildvreemd, in de tent. En die zei, in alle ernst, hij zei, ik kan niet begrijpen dat er mensen zijn die niet geloven. Als je toch om je heen kijkt in de wereld, in de natuur, hoe dat in elkaar steekt. Hij zegt, ik begrijp niet, dat kan toch alleen maar door iemand gemaakt zijn. Dat kan toch niet zomaar los op zichzelf staan, laat staan dat het van zichzelf ontstaan zou zijn. Dat moet toch iemand geconstrueerd hebben en er moet toch iemand zijn die dat in stand houdt. Dat kan toch helemaal niet anders. Voor mij een groot gelijk. Maar ja, hetzelfde zeg ik niet alleen over de natuur, maar ook over de Bijbel. Precies hetzelfde. Kan niet de mens in elkaar gestoken hebben en bovendien dat het in stand blijft en dat wij het nog steeds hebben, beschouw ik inderdaad als een godswonder. Na alle vijandigheid door de eeuwen heen. Maar goed, omdat het zonder verstand is. Er komt nog iets anders bij en die lees ik dan maar even uit Hosea. De functie van Israël had nou juist specifiek met het verstand te maken. Dat is Hosea hoofdstuk 4. Het zijn redelijk bekende verzen, maar dat is niet voor niks dat ze redelijk bekend zijn. Hosea 4, waar staat mijn volk is uitgeroeid. Nou ja, dat staat er niet. Er staat een ander woord, kom ik zo op. Maar er staat mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En dan wordt het rechtstreeks aangesproken. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Nog een keer. Terwijl gij de wet uw Gods vergeten hebt. Kennis is dus kennis van God en van het woord Gods. Van de Torah, van de wet, van de truth, van de waarheid zo je wil, van het woord Gods. Terwijl gij de wet uw Gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen, en dan uw volk gewoon, vergeten, enzovoorts. Want waar het over gaat, is dat Israël heet zo, en is Israël, is dat uitverkoren volk, omdat aan hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Het is namelijk het koninklijke en priesterlijke volk. Hier met de nadruk op priesterschap overigens. Want het idee is dat Israël als priesterlijk volk de verantwoordelijkheid heeft om het woord van God te bewaren en te onderwijzen. Want dat is de functie van de priester. En als men zelf het woord van God vergeten is kwijtgeraakt, dan is men gedisqualificeerd, heet zoiets, voor het priesterambt. En dat is dus precies wat hier staat. De Heer zegt tot het volk, omdat jullie mijn woord kwijt zijn, zijn jullie onbekwaam om mij te dienen als priester. En dat gaat onder de naam Israël, die raak je daarmee dus ook kwijt. De titel. Ook niks nieuws hoor, iemand wordt zijn titel afgenomen. Dat komt wel vaker voor. Dat komt gewoonlijk in de beste families voor. Eigenlijk, ja, toch? Ja, dus vooruit maar weer. En dan nog één. Voor alle duidelijkheid. Daar staat, omdat gij de kennis verworpen hebt, vers 6, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. In commentaren staat vaak dat het een verwijt is aan de priesters binnen Israël. Dus een misverstand, het gaat niet over de priesters binnen Israël, het gaat over Israël als priesterlijk volk. Enkelvoud. Het volk. Is een priesterlijk volk, toch? Sinds Exodus 19 of 20, wat het maar was. Een bekende uitspraak over, gij zet een priesterlijk koninkrijk, een koninklijk priesterdom, of hoe het maar heten mag. Enzovoort. Israël wordt daaruit ontslagen, dat is wat hier staat. En het wordt uitgeroeid. Ja, dat, ik weet niet waarom de vertalers dat ervan gemaakt hebben. Met alle respect, want de Statenvertalers zijn onder de oude Bijbelvertalers zo zonder meer de beste, veruit. Veel beter dan Luther. En ook stukken beter nog dan de King James Version. Feitelijk, dus laat ik eens wat fraais zeggen erover. Dat meen ik echt. Dat zo is, maar soms stellen ze me diep teleur. En dat is hier ook zo. Want wat vertaald is met uitroeien, dat is het woord voor verstommen. Voor dom, stom maken. Dat wil zeggen tot zwijgen brengen. Men had het kunnen vertalen met mijn volk is nietszeggend. Heb ik het al een keer genoteerd. Ja, dat is wat het betekent. Nietszeggend. In de brede betekenis van de term, het heeft geen boodschap meer. Dat is één, maar de andere kant van hetzelfde begrip nietszeggend is dat het geen bestaansrecht meer heeft. Iets is nietszeggend als het zich niet onderscheidt van al het andere. Dan zegt het je niks, dan betekent het niks meer. En Israël is maar niet een volk dat zo op een of andere wijze ontstaan is uit de geslachtslijnen van Adam en Eva, om zo te zeggen. Maar het is een volk dat de Heer zelf verwekt heeft, toch? Uit al die onvruchtbare vrouwen en mannen trouwens. Voor dit doel. En het punt is dat als het aan dit doel niet beantwoordt, ja, dan heeft het ook geen bestaansrecht meer. En vandaar dat verhaal over die wijngaard. Die beantwoordt niet aan zijn doel, brengt die vruchten niet voort. En die zegt, nou ja, dan laat ik het toch voor wat het is. Dan dat de wijngaard zei tot afwijding enzovoorts. En een stad, een hele cultuur, een vaste stad, zal verlaten worden enzovoorts. Zal helemaal overboekerd worden. Want zegt de Heer, ik laat het los, ik kijk er niet naar om. Als het volk mij loslaat, laat ik het volk los. En dat is het dan. En er komt er nog een. Want de uitspraken in Hosea over dat nietszeggende volk zijn uitspraken specifiek niet over het Joodse volk. Maar niet over het Joodse volk, gaan over Israël. Dat wil zeggen over de 10 stammen van Israël, waarvan wordt aangekondigd dat ze binnen afzienbare tijd Lo Ami, niet mijn volk, zouden zijn. En dat is gebeurd, nou ja, bekrachtigd, voltooid in de ondergang van Samaria, in de ondergang van het 10-stammenrijk. Dat was het dan. En dan verloor het dus ook inderdaad de naam Israël. Die verdwijnt daar. Zie? Dus als je het volk wil terugvinden ergens, dan moet je het toch terugvinden onder andere namen. Sommige van die namen liggen dan toch wel erg dichtbij, maar de naam Israël vind je niet meer. Wel die van Barat, Brit, het verbondsvolk, hè? Volk van het verbond. Of en nog dichterbij de naam van Isaac, het zaad van Isaac uit Amos. En hier en daar nog wat namen van stammen van Israël, Zebulon, die naam blijft ook trouwens goed hangen in de loop der tijd. En daarna nog namen van de diverse kleinzonen zelfs. Van Jacob. Maar ook die hebben we wel eens aangehaald, zo links en rechts. Maar het gaat dus inderdaad over de 10 stammen van Israël in het verleden, die Lo-Ami zouden worden volgens Hosea. En die in onze dagen, volgens Paulus, in de Romeinenbrief, en als u mij vraagt ook Petrus in 1 Petrus, die zijn in onze dagen alsnog Ami geworden. Want Lo-Ami zou Ami worden. En dat is in onze dagen gebeurd. Met andere woorden, de gemeente staat in de positie van de 10 stammen van Israël feitelijk, als eerstgeborenen. Maar het idee was, ze waren zonder kennis, zonder verstand, zijn het woord Gods kwijtgeraakt en hebben daardoor hun positie als koninklijk priesterdom verspeeld. Ze hebben zich gedisqualificeerd, vind ik nog altijd een goed woord. Dat betekent, ze hebben de kwaliteiten niet meer om die functie te vervullen. En dus, God heeft ze ontslagen uit die positie. En daarna treedt in werking wat ik om de 4 weken hier sta te vertellen, omdat er elke keer weer te pas komt. Dat kan al wel zijn dat dat gebeurd is, maar neem niet weg dat God belooft dat het Israël altijd en continu Gods volk zou zijn, zodat als aan de ene kant ergens wat misloopt, dan gaat de lijn dus verder via de andere kant. Dat is in het verleden dan ook gebeurd, in de dagen waar we het hier over hebben, maar in Messiaanse tijd ook, want daar krijgen we het verschijnsel, maar dat is Jesaja 28, dat Juda aan de beurt komt. Dat wil zeggen dat het tweestammenrijk zijn positie als priesterlijk volk verliest. Ja, en dat kan alleen maar omdat tegelijkertijd die 10 stammen teruggeplaatst worden, terugkomen in de oorspronkelijke positie. Dat wil zeggen, zij waren dan wel Lo-Ami geworden, maar zij worden alsnog Ami omdat het Joodse volk Lo-Ami wordt. Dat is het verhaal. Zin? En dan is het verhaal inderdaad compleet en begrijpelijk. Want hoe dan ook, in Jesaja 28, laten we zeggen een halve bladzijde verder, lezen wij sterke uitspraken die gaan over de erbarmelijke positie van het Joodse volk. En die zijn ook zeer herkenbaar, omdat ze ook in het Nieuwe Testament daadwerkelijk worden aangehaald. Die van die tafel die vol is met uitspuwsel en gebod op gebod en regel op regel en hier en weinig, daar en weinig, zijn uitspraken niet over de 10 stammen van Israël. Dat is nergens te plaatsen. Maar over de 2 stammen van Israël, en dat weten we zeker omdat het meteen vervolgd wordt met: daarom zal ik door lieden van belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. En dat komen we in het Nieuwe Testament tegen. En daar staat dat het een teken is voor de ongelovigen. En meer specifiek dus inderdaad voor de Joden. Het was trouwens een teken op de Pinksterdag. Ik kan niet missen dat het daarover gaat. Meer zeg ik er nu niet over, want we zijn er nog niet aan toe. Maar het gaat maar om dat die dingen elkaar hier in deze profetieën, deze hoofdstukken, afwisselen. Hoe dat ook zij, terug naar Jesaja 27 vers 11. Het volk wordt geacht zonder verstand te zijn. Ik meen trouwens dat dat in Jesaja 1 meteen gezegd wordt al. Dat is Jesaja 1 vers 3. Dat is na enige inleidende woorden meteen het begin van het boek. Jesaja 1 vers 3. Een os kent zijn bezitter en een ezel kent de krib zijn heren. Ik bedoel, dat vee weet wie er de baas is en wie er voor het eten zorgt dus, hè? Echt wel. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Je moet het 3 keer lezen, dan begrijp je dat er staat: Israël is zich niet bewust door wie het in stand gehouden wordt. Wie het verwekt heeft, wie het voedt, wie het verzorgt, enzovoorts. En dus heet het het zondige volk. Omdat het geen kennis heeft, niet verstaat en dus geen verstand heeft in de praktijk. Nou ja, dat is het thema dus. Hè? En omdat het geen volk is van enig verstand, terug in 27 vers 11. Daarom zal hij die dat volk gemaakt heeft zich over dat volk niet ontfermen. Lo rugama staat daar dus. Ja, precies. Net als in Hosea 1. Lo rugama. En de andere term zou geweest zijn lo ami. Niet mijn volk. Ja. En die het geformeerd heeft, zal aan hetzelfde geen genade bewijzen. En dat geen genade bewijzen is gewoon een variant op Lorugama. Niet ontfermen, hè? Geen genade bewijzen. Dus de verwijzing naar Hosea, die was zo gek nog niet, omdat die woorden over Lorugama en Rugama, die stammen uit Hosea hoofdstuk 1 en 2 uiteraard, hè? en daarna toegelicht in het Nieuwe Testament.
En even tot God, zegt Paulus.
Maar niet met verstand. Dat is ook datzelfde deel in de Romeinenbrief. Hè? Romeinen 10 is het, geloof ik, inmiddels. Geef hen getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Maar ja, dat kan je ook zeggen van heel Athene. Alleszins gelijk als godsdienstigen. Maar die ene God die ze echt hadden moeten kennen, die kenden ze niet. Toch? Handelingen 17 was dat, hè? Ja. Goed. Vervolgens, vers 12. En het zal te dien dagen geschieden, en dan zeg ik altijd hetzelfde. Te dien dagen wil niet zeggen dat een specifieke dag wordt aangewezen. Al zegt u, die is toch een aanwijzend voornaamwoord. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar die is gewoon het tegenovergestelde van deze. En deze wil zeggen, het is dichtbij. En die wil zeggen, het is veraf. Dus te dien dagen, dat betekent niks anders dan ooit in de toekomst. En als je vervolgens al die uitdrukkingen, waar ze voorkomen, naast elkaar legt, al die schriftplaatsen, te dien dagen, dan zal blijken dat het specifiek gaat over nieuwtestamentische tijd. Maar ja, die duurt al 2000 jaar. En tot aan de jongste dag duurt het ook nog aanzienlijk meer dan 1000 jaar. Dus dan weet je nog niet zoveel. Maar het gaat over nieuwtestamentische tijd. Te dien dagen. In de verte, vanuit Jesaja geredeneerd. Wanneer maar. Het zal ooit geschieden dat de Heere dorsten zal. En dat is oogsten. En dorsten is aan de ene kant een positief begrip, omdat het gaat om de vrucht die verzameld wordt. Aan de andere kant is het een negatief begrip, omdat het een beeld is van oordeel. Dorsten doe je met een vlegel, ja. Met zo'n ding, je slaat erop, je slaat op het graan, feitelijk. En vandaar dat het dorsten beschouwd wordt als oordeel. Daarna volgt het wannen, om het kaf van het koren weg te blazen. En dan heb je nog zoiets als de dorswagen, wat in werkelijkheid niet een wagen was, maar een slee. Ja, getrokken door, door ossen. Paarden zijn geen trekdieren. Daar hebben wij ervan gemaakt, maar dat is dwaas. Ossen zijn trekdieren. Paarden zijn rijdieren. Dat is namelijk hetzelfde. Ja. Maar goed. Het zal te dien dagen geschieden dat de Heer dorsen zal, van de stroom der rivier af tot aan de rivier van Egypte. Als het gaat over een rivier met nadruk, dan is het altijd de Eufraat. En dit is een rivier met nadruk, want er staan twee woorden voor rivier. Deze keer niet de grote rivier, dat weet iedereen, dan is het de Eufraat. Maar dit is de stroom, namelijk de rivier. En dan heb je dus twee woorden voor die rivier. En dan is het nog steeds de grote rivier, de Eufraat dus. En het gaat over het gebied, blijkbaar, tussen de Eufraat en wat altijd in de Bijbel heet de rivier van Egypte. En waar dat precies is, doet weinig de zaken. Het is het beloofde land. Het is dat wat aan Abraham beloofd is. De grootte van het land. U vindt het in Genesis 15. Waar je een van de herhalingen vindt van de belofte aan Abraham. Genesis 15. Dat is zo ongeveer vers 18. Tenzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham. Dat is dezelfde dag van dat offer wat hiervoor beschreven wordt. Tenzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat. Dat is de Eufraat dus. En de rivier van Egypte, die heeft ook een naam, maar het is niet de Nijl, het is een rivier die wat dichterbij loopt, een wadi, die geacht wordt de grens te zijn tussen Israël, dan wel tussen het land van de Filistijnen en Egypte. Dat is de rivier van Egypte.
Sigar?
Huh?
Sigar?
Nee, ik weet niet hoe die heet. Zou ik zo niet kunnen zeggen. Waar die nog wat. Maar het staat in alle handboeken, denk ik altijd. Dus ja, dus, dat kun je zo vinden. Maar het is niet de Nijl, mocht u dat denken. Maar het is een beloofde land, hier staat het uitdrukkelijk. Hè. Aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de Frat. De Eufraat. En hier in Jesaja 27. Ik zal dorsen van de stroom de rivier af tot aan de rivier van Egypte. En nou even verder lezen we staan, daar staat er doch. Maar als u mij vraagt, kan het net zo goed gewoon en zijn of namelijk. Dat is een bekende verhaal, hè? Wat ik je altijd vertel. Je hebt maar één voegwoord. En of het en of namelijk of doch is, dat mag je zelf beslissen. Het is gewoon, de Heer zal dat oordeel brengen en gij zult opgelezen worden. Lezen, de enige echte betekenis van lezen is verzamelen. Informatie eventueel verzamelen, maar ook aren verzamelen, lezen, dat is goede lectuur hoor, aren, ja, volgens Rut, nou ja. Doch gij lieden zult opgelezen worden, verzameld worden als oogst, want zo heet dat, hè? Staat ook in de voorschrift over de wet, over de oogst. Men zou wat laten liggen op het land. Niet zijn uiterste best doen om alles in te zamelen. Je kunt er gewoon wat achterlaten. Dat is altijd nuttig voor wie dan ook. En dus kon eventueel Rut Aren lezen op het land van de akker van Boas. Zo was dat, hè? Lezen, ja. Hier, gijlieden zult opgelezen worden. Eén bij één. Dat betekent dat dit niet een grote hoeveelheid is. En dat het gezocht moet worden. Maar gij lieden zult opgelezen worden, één bij één. O gij kinderen Israëls. Dat gaat dus gewoon weer over dat gelovig overblijfsel uit Israël, zoals we dat al enige malen zijn tegengekomen. U weet wel van de afschudding van de olijfboom, 2 en 3 beziën. En de opperste twijg. En hoe dat maar heet, hè. En hier gaat het over het herstel van Israël. Er komt een oordeel over het land, dan wel het volk. Maar niettemin, er zal een overblijfsel zijn. En het zal te dien dagen geschieden. Vers 13 begint net als vers 12. Hetgeen op zijn minst suggereert dat je die beide versen over elkaar heen kunt leggen. Zo van, dat is min of meer gelijktijdig dan wel het gaat over dezelfde dingen. Het zal er niet aan geschieden dat er met een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen die komen die in het land van Assur verloren zijn en de heengedrevenen in het land van Egypte. En zij zullen de Heere aanbidden op de heilige berg te Jeruzalem. En dat vers gaat inderdaad over wat boven vers 6 staat. De verzameling van Israël. En niet alleen maar van 10, maar van alle stammen van Israël. En daar hebben we het ook al over gehad, want de woordkeus is, het is de verkorte versie van Jesaja 11. Met name vers 11, die zoek ik even op, want daar staat, en het zal te dien dagen, en er staat, want het zal geschieden te dien dagen, dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Het overblijfsel zijns volks. Het welk overgebleven zal zijn van Assur. Nu staat er Assyrië, maar het is heus hetzelfde. Assur. En van Egypte. Daarna worden nog een paar namen genoemd, maar dit zijn de eerste twee. En dat zijn dezelfde namen als hier uit Jesaja 27. En in Jesaja 11 heet het, de Heer zal ten andere malen zijn hand aanleggen om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks. De vraag, maar die zullen we in de tijd ook wel gesteld hebben toen we dat hoofdstuk bespraken. De vraag is, had de Heer daarvoor dan ook al een keer zijn hand aangelegd om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks? En het antwoord is ja, want officieel dat is wat de Heer in de eerste komst gedaan heeft. En dat is niet mijn opvatting, maar dat is gewoon wat staat letterlijk in Jesaja 49. Huh? In Jesaja, ja, dat staat daar. Die hebben er alles bij gezet. Nou, we hebben het natuurlijk besproken toen. Want daar wordt gesproken over de knecht des Heren. Nou ja, die spreekt zelf daar. De Heer Jezus dus feitelijk. En die zegt dat hij gedaan heeft wat hij moest doen. Maar helaas zonder succes. En dat is vers 5. Nu zegt het van Jesaja 49. Nu zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Zie? Waarmee gezegd wordt dat de bedoeling van het werk van de Heere Jezus was het verzamelen van Israël. Begrijp je me goed? Je moet het ook willen begrijpen. Het volk zou verzameld worden op grond van hun bekering, zodat het werk gericht was niet maar op de verzameling, maar op de bekering van Israël, waardoor het verzameld zou worden vervolgens. Dat is met u en mij trouwens ook zo, want wij komen tot geloof, wij bekeren ons tot de Heere, en als gevolg daarvan worden wij verzameld tot de Heer. En wellicht door God zelf. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. En al dat soort uitspraken meer. Of wij worden gegeven, Johannes 17. Wij worden door God de Vader gegeven aan de Zoon. Enzovoorts. En daarom moeten wij elkaar. En daarom heet het in Hebreeën 10 onze onderlinge bijeenkomst. Enzovoorts. Kortom, het werk van de Heer in zijn eerste komst is gericht op de verzameling van Israël, maar daarmee op de bekering van Israël. Dus als dan iemand, zoals ik bijvoorbeeld u vertelt, dat de Heer Jezus daadwerkelijk ook die stammen van Israël bezocht heeft, maar ook ter wereld en onder hen gewerkt en gepredikt heeft, dan hoef je daar niet verrast van op te kijken. Als je Israël verzamelen zou, dan uit Asser en Egypte, dat zijn de 10 en de 2 stammen, dan zou je toch ook zijn opwachting op zijn minst hebben moeten maken onder de 10 en de 2 stammen. En dat heeft hij ook inderdaad gedaan. Maar goed. Dat is misschien nou even te ver buiten hoofdstuk 27 van Jesaja. Maar de uitdrukking, dat moet ik dan ook besproken hebben toen, de namen van Asser en Egypte worden genoemd. Van Asser, dat hoef je nooit uit te leggen, want het is algemeen bekend. Dat Israël, de 10 stammenrijk, daarin en daaraan ten onder gegaan is. Al moet ik er altijd wel bij zeggen, vind ik, dat dat niet betekent dat de grote meerderheid van het volk ook daadwerkelijk in Assur terechtgekomen is, want dat is nog een ander verhaal. Ik blijf van mening dat het grootste deel voor die tijd, en het grootste deel zelfs ver voor die tijd, de andere kant op verdwenen is, om zo te zeggen. Is nooit eens weggevoerd naar Asser. Dat waren alleen de hardnekkigen die dachten dat ze tot de laatste man daar in Samaria moesten blijven en de stad moesten verdedigen. Wat misschien een lofwaardig streven is. Misschien, zei ik, want dat weet ik ook niet. Maar, en die zijn, wat daarvan overbleef, die zijn inderdaad weggevoerd naar Asser. Dat is waar. En dat zijn, voor zover wij weten, ik meen dat het was iets van 23.000 man. Dat staat niet in de Bijbel. Maar wat wel in de Bijbel staat, is dat het alleen nog maar ging, inmiddels, alleen nog maar ging om inwoners van Samaria. Nou, dat kunnen er ook nooit veel meer geweest zijn dan 23.000 man overigens. En voor zover wij dit cijfer hebben, maar misschien citeer ik hem verkeerd, maar het kan nooit veel schelen. Voor zover we dit cijfer hebben, is het ontleend aan de bekende kleitabletten uit de bibliotheek van Nineveh enzovoorts. Dus betrekkelijk recente informatie, maar niettemin inmiddels wijdverbreid. Dat wil zeggen, de grote meerderheid van het volk, en dat waren de miljoenen, die zijn voor die tijd ontkomen, geëmigreerd, de wereld ingetrokken. En dat lijkt me ook zeer voor de hand gelegen te hebben. Maar niettemin, de naam van Asser is verbonden met de ondergang van het tienstammenrijk. Het tweestammenrijk, de ondergang daarvan is weliswaar verbonden met de Romeinen, omdat de Romeinen uiteindelijk in het jaar 70 de Joodse staat ten onder gebracht hebben. Maar in de Bijbel zelf wordt dat niet genoemd. En worden de Romeinen in dat verband ook trouwens niet genoemd. Er wordt geen naam bij genoemd. En voor zover er toch een naam bij genoemd wordt, is die te vinden in de laatste verse van Deuteronomium 28, denk ik. Waar staat dat men zou terugkeren naar Egypte. In slavernij. En daarnaast te vinden bij Flavius Josephus, die het dan ook daadwerkelijk beschrijft hoe het in zijn dagen ging. Terugkeer naar Egypte van de Joden in slavernij. Voor zover men trouwens aan de massale kruisiging van de inwoners van Jeruzalem ontkomen is. Nou ja, niet zo smakelijk verhaal. Maar als het hier heet Asser en Egypte, dan heb je dus achtereenvolgens hier de 10 en de 2 stammen. En die zouden weer verzameld worden. Want dat is ook de betekenis van de bazuin. Het zal te die dagen geschieden dat er met een grote bazuin geblazen zal worden. Want er zijn weliswaar wat wilde verhalen over de bazuin in omloop. Ik bedoel de bazuin in de Bijbel. Maar in principe, de bazuin is altijd de oproep tot verzamelen. Dat is wat het is. Zo wordt het ook beschreven in de Bijbel zelf. De bezuin, de ramshoorn. Verzamelen tot de koning. Om de nieuwe koning in te huldigen. Of om zich te melden bij de koning om hem te dienen. Dat betekent meestal meteen voor de strijd. Maar toen maar. En dat is het hier ook dus. Hè. En over de gemeente staat. De gemeente wordt opgenomen met de laatste bezuin. Daar zijn de wilde verhalen over. Want men ziet kans om op grond van die uitspraak hele profetisch woord door elkaar te husselen opnieuw. Zodat men vervolgens helemaal spoorbijster is, maar dan ook echt helemaal. Omdat men zegt de laatste bezuin is de zevende uit Openbaring. En dat komt omdat men de uitdrukking niet kent. En ook de Bijbel zelf niet, anders dan komt men op die gedachte niet eens. Dat is namelijk volstrekt onmogelijk. Maar goed, die ga ik niet uitleggen. De laatste bezuin is gewoon de oproep, laatste oproep van de Heer. En de Heer roept nu om tot hem te komen. Dat is ook de bezuin. En als de evangelie gepredikt wordt, dat is de bezuin. En de laatste bezuin is de laatste keer dat de Heer roept. En het is dus de opname van de gemeente. Dat is het dan. Moeilijker is je niet. Echt niet. Maar ja. Het zal te dien dagen geschieden dat er een grote bazuin geblazen zal worden. En dit nu in verband niet met de opname van de gemeente uiteraard. Maar in dit geval vanwege de verzameling van Israël. En dat staat er ook. Want er staat, en zij zullen komen die in het land van Asser verloren zijn. Dat is dus een cryptische aanduiding. En niet maar, niet, er staat hier niet, het gaat over de lui die zich in Assyrië bevinden. Het is een cryptische aanduiding voor degenen die deel uitmaken van de 10 stammen van Israël. En die hun naam verloren hebben in de dagen van Asser. het Assyrische Rijk. He? Officieel. En de anderen zijn daarheen gedreven in het land van Egypte, ongeacht dat er natuurlijk ook Joden in de tijd gevlucht zijn die helemaal niet in Egypte terecht zijn gekomen. Maar de meerderheid wel. Los daarvan, want we zijn er toch even met de geschiedenis bezig. De Joodse staat werd min of meer vernietigd in de dagen van Jeremia, in de dagen van Nebukadnezar. Alleen de Joden als groepen, als volk zijn bewaard geworden, bij elkaar gebleven, onder hun, hebben hun identiteit, hun naam bewaard in de Babylonische ballingschap, waarvan van tevoren gezegd werd dat het een tijdelijke aangelegenheid was. Dat wil zeggen, ze bleven dus toch als volk van God in functie, als zodanig, als priesterlijk volk. Sterker nog, ze hebben die functie redelijk goed vervuld in de Babylonische ballingschap, in de zin van dat ze daar juist alle Bijbelse boeken, Oud-Testamentische Bijbelboeken, verzameld hebben en gemaakt hebben tot één boek als het ware, dat wil zeggen tot de Tenach, waar dan natuurlijk de profeten van na de ballingschap nog aan toegevoegd zijn, dat wil zeggen Haggai, Zacharia, Malachi en natuurlijk de boeken Ezra en Nehemia, omdat die daar ook mee van doen hebben, en nog later Esther. In de dagen van het Medo-Persische Rijk, dat is van nog iets latere datum. Maar goed, ze hebben die woorden bewaard en dat is een priesterlijke functie geweest. Maar de ondergang van de tienstammenrijk, van het tweestammenrijk, voor zover je dat dus zo mag noemen in deze context, leidde er ook toe dat er een overblijfsel ontkwam aan de handen van Nebukadnezar, althans aanvankelijk. En dat overblijfsel, het laatste wat we ervan gehoord hebben, is dat het terecht kwam in Egypte. Met Jeremia en al, hè? En met de dochteren des konings. En daar houdt het verhaal op. Dat wil zeggen, het houdt niet helemaal op, omdat er aangekondigd was dat zij dat niet zouden overleven. Ook niet degenen die naar Egypte gevlucht waren of naar Egypte zouden vluchten. Dus dat moet ook vervuld zijn. En voor zover wij begrijpen uit de profetieën, zijn ze daar ook achterhaald geworden door de Babylonische legers, door Nebukadnezar. Alleen daar vinden we geen verslag van dat het daadwerkelijk gebeurd is. We vinden alleen aangekondigd dat dat zo zou gebeuren. Maar ook daar verdwijnen dus de twee stammen, of wat er van over is, in Egypte. Een overblijfsel. Hebben we dit? Maar het is eigenlijk profetisch. Het heeft nog een functie, maar het doet er nou niet toe. Maar het is profetisch voor de ondergang van de Joodse staat aan het begin van onze jaartelling. En vandaar, als hier staat uitdrukkelijk het land van Assur en die van het land van Egypte, dan heb je van doen dus met de tien en de twee stammen, kortom, de beide huizen van Israël die verzameld zullen worden en zelfs letterlijk naar Jeruzalem, want er staat, ze zullen de Heere aanbidden op de heilige berg te Jeruzalem, implicerend eigenlijk, nou ja, ja, laat ik het maar zo zeggen, impliceren dat Jeruzalem weer de hoofdstad is van alle stammen van Israël. Wat het natuurlijk niet was in de dagen van Jesaja, want toen was Jeruzalem alleen maar de hoofdstad van het tweestammenrijk en Samaria de hoofdstad van het tienstammenrijk. Maar ik wil maar zeggen, hier wordt geprofiteerd over Messiaanse tijd, wanneer de beide huizen van Israël weer verzameld zullen worden en zullen worden tot één volk, met Jeruzalem als hoofdstad, en dan hebben we het dus gewoon over het Messiaanse Rijk, de 1000 jaren, dat is in de toekomst. Maar zover is het niet, want de volgende zin luidt, wee de hoogvaardige kroon der dronkenen van Efraïm. En dan ben je weer even terecht bij de 10 stammen van Israël, waar het kwalijk mee gesteld is, in die dagen. En zo komen we bij Jesaja 28, gericht over Efraïm en Juda. Heet dat? Dat is dus de 10 en de 2 stammen, maar dan wel als van elkaar gescheiden. als apart besproken. Logischerwijs, want in de dagen van Jesaja waren het natuurlijk gewoon twee koninkrijken. Wel met dezelfde oorsprong, maar toch twee verschillende rijken. Zoiets als Nederland en België, denk ik dan maar. Hè? Want ik wou weer niet zeggen zoals Friesland en Groningen. Maar de Groningen stellen het niet op prijs dat je zegt dat ze Friezen zijn. Hè? Toch? Hè? Ze zitten tussen Friesland en Oost-Friesland in, toch?
Ja.
Ja. Nee, ze zijn Saksisch, ze zijn van het zuiden naar het noorden als een weg gekomen tussen West- en Oost-Friesland. Dus blijft een beetje, Groningen blijft vreemd volk. Maar, gunnige morgenboon. Ja. Hè? Ja.
Tom.
Ja, ja, zeg maar anders, ja. Hou maar aans, ja. Nou, Tom, dan. Jesaja 28. Wee de hoovaardige kroon der dronkenen van Efraïm. Ja, het is fraaie taal, zeg ik altijd. Alleen het onderwerp is niet zo fraai natuurlijk. Maar de woordkeuze dan weer wel. De hoovaardige kroon der dronkenen van Efraïm. Er wordt gewoon gesproken over de hoogmoed van het volk als zodanig. Een volk met weinig realiteitszin. Vandaar dat dronkenen. En ze hebben nogal, zijn nogal trots op zichzelf. Maar er staat een sieraad, hun heerlijkheid. Een sieraad, hun heerlijk sieraad, is een afvallende bloem. Dat wil zeggen, dat is een kwestie van nog maar korte tijd. Ik heb wat moeite om die dingen onder woorden te brengen nu. Omdat ik van mening ben dat die beschrijving ook heel sterk van toepassing is op de Angelsaksische volkeren in onze tegenwoordige tijd. Dat willen wij ook niet weten, maar wij blanken worden in de rest van de wereld beschouwd als volstrekt arrogant volk, die zo nodig de politieagent moet spelen in de rest van de wereld. En wij weten dan, wij blanken weten zo goed wat de wereld nodig heeft. We verspreiden dat ook, desnoods met geweld, enzovoorts. En ja, dat heeft natuurlijk ook zo zijn gronden, ja. Maar goed, laat ik daar vandaag dan geen uitspraak over doen. Daar is nog gelegenheid genoeg voor later, denk ik dan maar, hè. Laten we het leuk houden op deze laatste avond van dit seizoen, ja. Maar hoogmoedig en arrogant waren ze wel. Het was een afvallende bloem, heet dat, die daar is op het hoofd der zeer vette vallei der geslagenen van de wijn. Dan moet je wel bij uitgelegd krijgen vermoedelijk dat Samaria, de hoofdstad is van Efraïm, en dat ligt ook uiteraard in het gebied van zelfs de stam van Efraïm, op het gebergte van Efraïm. En vanuit Samaria kijkt men naar beneden in dat grote dal, die zeer vette vallei. Dat is tot vandaag zo. Dal van Israël. Ja. Dat wil zeggen, het ziet er heel interessant uit, ziet er heel trots uit. Die staat daar bovenaan. Maar het is een afvallende bloem, staat er. Die van de geslagenen van de wijn. Dat wil zeggen, zij hebben realiteitszin verloren. En als je geen realiteitszin hebt, geen besef hebt van de werkelijkheid, dan leef je dus in diezelfde mate in de waan. En dat heet waanzin. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben zo. Want de eigenaardigheid doet zich voor dat de filosofen in dit verband spreken over dat iedereen zo zijn eigen waarheid heeft. Die hebben van de waarheid een betrekkelijk begrip gemaakt en die hebben de waan van de mens gemaakt tot de waarheid van de mens. Een absurde situatie. Maar ja, dan zie je hoe ver dat, hoe ver die dingen gaan, hè. Als je één keer het woord van God aan de kant schuift, dan moet je daarna de realiteit zelf zien te ontwikkelen, zien te bedenken, en dan krijg je dit soort constructies. Maar het is, in de praktijk is het gewoon een vorm van krankzinnigheid natuurlijk, hè. Nou ja, krankzinnigheid is feitelijk hetzelfde als waanzinnigheid. Het is altijd dit namelijk, men is de realiteit kwijt en leeft in een waan. Of dat nou hallucinaties zijn of gewoon een verkeerde interpretatie van wat er werkelijk gebeurt in de wereld. Ja, dat, of dat men gewoon verkeerde informatie krijgt waardoor men een verkeerd beeld krijgt, maakt in werkelijkheid allemaal niks uit. Men is de realiteit kwijt. En dat is, als u mij vraagt, nogal kenmerkend voor de zogeheten westerse samenleving. Maar ja, wie ben ik? Maar de Bijbel zegt dit soort dingen erover, hè. Die staat dus gewoon, hoogmoed komt voor de val. Nou ja, hoogmoed komt voordat de Heer het ten val brengt. En dat is een bekende Bijbelse gedachte, dat als de Heer komt, zal hij alles wat hoog is vernederen, en hij zal de bergen tot valleien maken, enzovoorts. Dat is over het algemeen meer overdrachtelijk bedoeld dan letterlijk. De Heer zal al de hoogmoed vernederen, en de nederigen zal hij verhogen. Dat is een thema wat samengevat wordt enige malen in het Nieuwe Testament. Met name ook in de brieven dus, hè. Ja. En dus staat hier vers 2, zie de Heer heeft de sterke en machtige, er is gelijk een hagelvloed, een poort des verderfs, gelijk een vloed des sterke wateren die overvloeien, zal hij ze ter aarde nederwerpen met de hand. De hoovaardige kronen der dronkenen van Efraïm zullen met voeten vertreden worden. Wat er beschreven wordt, is dat het hele zaakje wordt weggespoeld, als het ware. Door wind, of door water, of hoe het maar heet mag, het verdwijnt gewoon. Een vloed. Hagelvloed, stenen uit de hemel, wat het maar is. Een vloed der sterke wateren. En de hoovaardige kronen der dronkenen van Efraïm zullen met voeten vertreden worden. Het is zoals men af en toe een schilderstuk maakt van het een of andere slagveld. U weet wel, dan ligt het vol met lijken en hier en daar ligt er een kroontje nog en een... Hè? Ken je dat? Het is, ja... Dat moet dan een heroïsche situatie zijn. Ik vind het gruwelijk. Er is niks heroïs aan, maar toen nou. En de afvallende bloem zijns heerlijke sieraad, die op het hoofd der zeer vette vallei is, zal zijn gelijk een vroegrijpe vrucht voor de zomer, welke wanneer ze iemand ziet, terwijl ze nog in zijn hand is, slokt hij ze op. Dat wil zeggen, het mag dan een mooie vrucht zijn, een vroegrijpe vrucht, maar een vroegrijpe vrucht die verdwijnt meteen. Hup, weg. Opgegeten, verdwenen. En boven die vette vallei, dat is dus Samaria, uitziend over de vette vallei, over de vruchtbare dal enzovoorts. Waar kleine bloempjes bloeien en daar ruist een waterval, droppelen, van overal, om hier dat bloempje te besproeien. En toen kwam er, een bui. Want toen was het allemaal weg, hè? Ja, maar goed. Ja, ik heb altijd moeite met zo'n schriftgedeelte. Het wordt zo fraai beschreven, maar het is helemaal niet fraai natuurlijk, hè. Nou ja. Het verdwijnt. Niettemin, vers 5, u zat erop te wachten, mag ik hopen. Er zal toch wel een overblijfsel behouden worden. Je raakt eraan gewend. En ja, te den dagen, ik ben geneigd te zeggen, maar ooit, later, te den dagen zal de Heere der Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn. voor de overgeblevenen zijns volks. Dus inderdaad een overblijfsel. En die hoogvaardige kroon en dat heerlijke sieraad van die afvallende bloem uit vers 1 en uit vers 3, die zullen vervangen worden door de Heere der Heerscharen, die zou zijn tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans. Heb je dat? De woordkeus van vers 5 koppelt het vers aan de voorgaande verzen. Zo van, dit is niet een nieuwe pericoop, dit is niet een nieuw hoofdstuk, dit hoort bij het voorgaande, het is één geheel. Het begint met de kroon, de hoogvaardige kroon, de dronkene van Efraïm, welke heerlijk sieraad is als een afvallende bloem. En je hebt al gedacht, waarom worden dat soort woorden gebruikt voor een goddeloos Israël dat geen verstand heeft? En het antwoord is omdat die woorden gebruikt gaan worden voor de Heer zelf. Namelijk, te dien dagen zal de Heer der Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn voor de overgeblevenen zijns volks. Zie? En tot een geest des oordeels voor dien die ten oordeel zit. En tot een sterkte voor degene die de strijd afkeren tot de poort toe. Kortom, het gaat eerst slecht met de 10 stammen. Het zou Lo-Ami worden, maar dit weten we allemaal inmiddels natuurlijk. Het zou ooit Lo-Ami worden, maar uiteindelijk toch weer Ami. Precies zoals dat in het voorgaande gedeelte, dat wil zeggen Jesaja 27 vanaf vers 6, beschreven is. Een oordeel over het volk, maar niettemin een herstel, een overblijfsel dat behouden wordt, een wedergeboorte, toch weer Rugama en hoe dat maar heten mag. En dat is wat hier dan uiteindelijk ook beschreven wordt. Vers 6 overigens van Jesaja 28 is weliswaar moeilijk te volgen. Maar in het algemeen is men van mening dat daar gesproken wordt over de toekomstige kracht van het volk als zodanig, door wie dat oordeel over de volkeren der aarde gerealiseerd zal worden. Ik bedoel dit, Israël wordt verzameld, is een herstel van Israël, maar Israël is dan dat koninklijke en priesterlijke volk, waardoor de Heer zijn laatste definitieve messiaanse rijk zal openbaren. En dat is een Israëlitisch wereldrijk onder het motto: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat wil zeggen, dat komt via Israël. En dat is wat in vers 6 geïmpliceerd wordt. Waarbij de kracht, de geest, de sterkte van God tot uitdrukking komt in dat volk. En waarbij gezegd wordt dat zij de strijd afkeren tot de poort toe. Dat wil zeggen, eigenlijk zou ik daar parallele schriftplaatsen voor moeten aanhalen, maar u wordt geacht zo ook om te begrijpen. Het idee is dat men de vijand wegjaagt en dat men stand houdt tegen de vijand. En het idee van de strijd afkeren tot de poort toe houdt ongeveer dit in, dat men de vijandige legers verdrijft naar hun eigen nederzettingen. Tot aan hun poorten, terug. Dat is de meest voorkomende lezing van wat hier staat. Een minimalistische verklaring is dat ze weten de vijand buiten hun eigen poorten te houden. Maar het lijkt er meer op dat het is, ze drijven de vijand terug naar de poorten van hun vijanden. Dat die zich moeten terugtrekken binnen hun eigen koninkrijken, steden of wat het maar was. Kortom, er wordt gesproken over een volledige overwinning. Dat is het eigenlijk. Verder wijs ik het dan maar op dat die uitdrukking over te dien dagen zal de Heere der Heerscharen tot heerlijke kroon en tot sierlijke krans zijn voor de overgeblevenen zijns volks. Die uitdrukking die herinnert ons waarschijnlijk toch aan Jesaja hoofdstuk 8, vers 14, waar we uitgebreid ooit bij stil hebben gestaan. Dat is het vers waar staat, dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rots de struikeling voor de twee huizen van Israël. Enzovoorts. Maar dan toch tot heiligdom, tot één van de huizen van Israël. Neem aan dat ik niet op het vers hoef terug te komen. U zult er wel in hebben zitten strepen. Mag ik hopen. Dus dan moet het wel duidelijk zijn. Het vers spreekt over de positie van de Heer ten opzichte van de beide huizen van Israël. En die is verschillend. Een heel, iets heiligs namelijk voor het ene huis van Israël. En tot steen des aanstoots en rots der struikeling voor het andere huis van Israël. En dat andere huis heeft Jeruzalem tot hoofdstad. Staat erbij, dus je kan hem niet missen. En nu in Jesaja 28 is de Heer tot heerlijke kroon en tot sierlijke krans. Tot of voor de overgeblevenen zijns volks. Het idee is dat dat het overblijfsel is uit Efraïm. Want dat is de naam die aan het begin van die pericoop genoemd wordt. En mocht u dan verwachten dat er ook nog iets gezegd gaat worden over de andere kant van het verhaal, over de steen des aanstoots en de rots der struikeling, dan moet ik u zeggen, ja, dat komt hierna in Jesaja 28 meteen. Want vanaf vers 7 gaat het kennelijk over Juda. Dat wil zeggen, vers 1 tot en met 6, over Efraïm. En vanaf vers 7 over Juda, ook dwalen deze van de wijn. U merkt de overgang, we zijn ineens weer negatief, hè? Gaat ineens weer iets fout. En de vraag is, gaat het nog over hetzelfde of niet? En het antwoord is, nou ja, het gaat over Israël, maar in dit geval is het niet Efraïm, maar Juda. En dat weten wij allemaal omdat ons dat in het Nieuwe Testament wordt uitgelegd. Hè? Dan zeg ik altijd, er is altijd iemand die roept, ik zie het hier zo toch niet staan. En dan zeg ik, nee, ik ook niet. Maar ja, wij hebben het Nieuwe Testament gelezen. En het oude lezen we in het licht van het Nieuwe. En dus zien we het nou wel staan. Lees maar mee. Vers 7. Ook dwalen deze van de wijn. Ja, we kunnen lezen, ook deze dwalen van de wijn. Want nu gaat het niet over Efraïm, de dronkenen, de geslagenen van de wijn uit Efraïm uit vers 1. Maar nu gaat het over anderen, over Juda. Ook dwalen deze van de wijn en zij dolen van de sterke drank. Dat is twee keer hetzelfde uiteraard, hè. Dolen en dwalen, de wijn en sterke drank. En nog een keer, de priester en de profeet, let op, niet de priesters en de profeten, de priester en de profeet, namelijk de profeet, het is gewoon dit volk. Het priesterlijke volk, het volk waaraan de woorden God zijn toebedrouwd. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank, dat wil zeggen, ze zijn alle realiteitszin verloren. Maar nu gaat het over Juda. Zij zijn verslonden van de wijn. Let op de vondst. Normaal verslindt men de wijn, maar deze zijn verslonden door de wijn. Het is andersom. Zij zijn verslonden van de wijn. Zij dolen van de sterke drank. Hoe luidt het lied? Wanneer de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan. Ja, ja. Zij zijn verslonden van de wijn, zij dolen van de sterke drank, nog een keer. Zij dwalen in het gezicht, dat wil zeggen als profeten, zij kennen het woord van God niet meer. Zij waggelen in het gericht, zij kunnen zich namelijk niet staande houden, dat is waggelen, labiel zijn. Doe hun lenden voortdurend waggelen, staat er dan toch in Romein hoofdstuk 11, over het Joodse volk. Ja. Hun tafels, alle tafels zijn vol van uitspuwsel van drek, zodat er geen plaats is. Dat schoon moet je weglaten. Dat is wel zo, maar daar gaat het niet over. Het gaat om dat de tafel vol is. Ja, met, niet met waardevolle dingen, met uitspuwsel en drek, maar de tafel is vol. En dus is er geen plaats. Hetgeen suggereert dat er hier iemand komt en die wil iets op die tafel zetten. Te berde. Opdienen mag ook natuurlijk. Maar er is geen plek op de tafel. Dat is het verhaal. Omdat die vol ligt met waardeloze dingen. Welke dingen? Nou, precies die dingen die Paulus ook schade en drek achtte. Om Christus te... Er komt nooit iemand op de gedachte bij Filippenzen 3 om te denken aan dit schriftgedeelte. Maar dat zei je toch, ik ben een Hebreeër uit het zaad van Abraham, stam van Benjamin, Fariseer. En ik heb wat om in te roemen naar het vlees, maar ik heb het alles schade en drek geacht om Christus te gewinnen. Ja, dat is waar het hier over gaat, hè? Ja. Men is zo vol van zichzelf. Dat is het Jodendom tot nog toe steeds, hoor. Men is zo vol van zichzelf. Daar is geen plaats. Met name niet voor de Messias. Maar in het algemeen niet voor het woord van God. Hè? Alle tafels... Ik heb u wel eens uitgelegd, geloof ik, de tafel is een uitbeelding van gemeenschap. Dat is de eenvoudige versie. Eigenlijk moet ik zeggen, de tafel is uitdrukking van cultuur. Maar dat is wat mensen aan elkaar bindt. Een gelijksoortige levenswijze, gewoonlijk voortkomend uit een gelijke levensbeschouwing, althans in hoge mate gelijk, en daardoor kun je het redelijk goed met elkaar vinden. Hè? Ja, en anders heb je een inburgeringscursus nodig. Alleen soms denk ik, wat er nou allemaal bij me aan tafel zit, geloof dat ik een uitburgeringscursus ga volgen. En als ik zakenman was, dan verzon ik er een. Dan verkocht ik een uitburgeringscursus. Lijkt me goed. Moet je toch subsidie voor kunnen krijgen? Van Erdogan of zo. Maar ja, laten we zitten. Alle tafels, de tafel is de Joodse cultuur. Begrijp me goed, wij zitten ook aan een tafel, dat is de christelijke cultuur. Wij zitten aan de tafel des Heren. Nou ja, sinds Johannes 13. Johannes 13. Die tafel, wij eten van des konings tafel, dat is het. Nee, en de stenen tafelen, die vervullen dezelfde functie. Een tafel is dat wat omhoog houdt, een tableau. En een tableau is zelfs een hoogvlakte. Dus dat is een... het houdt dingen omhoog. En dat is wat mensen aan elkaar bindt. Dat is de cultuur. Dat is dat wat domineert in het bestaan. Enzovoorts. Hè. En hun tafel is gewoon een uitbeelding van het Jodendom. Waarvan Paulus het een en ander citeert. Inderdaad in de Romeinen hoofdstuk 11. Als het heeft over het ongelovende val van het Joodse volk, dan citeert hij uit Psalm 69 in Romeinen 11 vers 9. David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Met andere woorden, hun cultuur wordt hun ondergang. Dat is wat er staat. En het judaïsme is dus hun ondergang. Nou ja, hun cultuur, hun judaïsme heeft hen verhinderd om te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de Messias. Zo staat het in de Bijbel en zo is het dus. Of diezelfde Joodse cultuur ook anderszins hun ondergang is. Ja, maar je mag het niet hardop zeggen. Voor je het weet, dan sta je voor de rechtbank. Hè? Dan, ja, we gaan het niet hardop zeggen. Er was ooit iemand uit Zwolle. Ik vond het niet zo fraai hoor, wat hij beweerde. Maar, en dat is al heel wat jaren geleden, ik weet niet eens meer hoe meneer en mevrouw heten ook alweer. Maar, ik kom er wel eens een keer boven. Die zeiden, nou ja, als ze maar tot geloof waren gekomen, dan zou de Holocaust niet plaatsgevonden hebben of zo. Het is een beetje kort door de bocht allemaal. En slecht begrepen overigens, moet ik u zeggen. En of het een verstandige uitspraak is, dat weet ik niet. Daar heb ik nooit verstand van, of uitspraken verstandig zijn. Maar, dus het heeft wel een kern van waarheid natuurlijk. Zolang men volhoudt aan Joodse identiteit, kan men als Jood geïdentificeerd worden en dus gediscrimineerd en dus vervolgd. En ik heb niks met een Joodse identiteit. Ik vind dat men een christelijke identiteit zou hebben, dat men zou moeten aanzitten aan de tafel des Heren. En de eigen cultuur, wat het ook mogen wezen, zou moeten inruilen voor Christus, voor de Heer Jezus. En dat hebben we vorige keer, en vanavond trouwens ook nog even vastgesteld, in verband met afgoderij, in het algemeen toch, aan de kant en de Heer dienen. Maar dat geldt net zo goed voor het Jodendom. Is dat een afgoderij? Ja, de Bijbel zegt wel dat het waanzin is. En schrijft het toe aan demonie. Staat gewoon in de Bijbel, staat in Matthäus 12. Dat de Heer dat zegt. Waarover? En Paulus zegt gewoon, die schade en drek. Toch? Nou ja, meer hoef ik er nou niet van te zeggen. Want, ja, ik heb er verder niks mee, maar de Bijbel die zegt, staat de mens in de, of dat nou Joodse of andere religie is, de Mosaïsche wet ook, de wet staat de mens in de weg om te komen tot geloof en om te leven uit genade. Wet doet een beroep op de werken van de mens en werkt alleen maar de hoogmoed van de mens in de hand. En op het moment dat de mens wakker wordt en zegt dat hij het niet kan en zijn falen ziet, ja, wordt hij er misjoggen van, laat ik dan toch maar een Jiddische term gebruiken. Toch? Men zou beroep doen op de genade Gods, dat is de bedoeling. Nou ja. Hoe het ook zij, die tafel, Paulus heeft het erover en hij heeft het toch ook nog trouwens. Verkrom hun rug alle tijd. En als je het opzoekt in het Oude Testament, die schriftplaatsen uit Psalm 69, dan staat er inderdaad zoiets over doe hen voortdurend waggelen enzovoort. Maar ik ga dat nou niet meer doen. Waar het me om gaat is dat deze woorden die hier gebruikt worden in Jesaja 28, woorden zijn waarin de situatie van het Joodse volk beschreven wordt, in elk geval in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. Zij zijn kwijt, ze zijn de weg kwijt, zij dolen. Paulus schrijft, gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden. Dat is in Jesaja 2. Maar hij suggereert, jullie dwalen, jullie zijn zelf blind. Zie? En zijn zelf kreupel en wat het maar wezen mag. Dat is wat hier besproken wordt. Want alle tafels zijn vol uitspuwsel van drek, zodat er geen plaats is. En dan komt hij. Aan wie zou hij de kennis leren? Let op dat je dit moet lezen met de woorden van 27 vers 11 nog in gedachten. Dit is een volk zonder enig verstand. En de Heer wil het volk onderwijzen. Maar in dit geval, en op dit tijdstip, bij het Joodse volk is daarvoor geen plaats. Aan wie zou je de kennis leren? En aan wie zou je het gehoorde te verstaan geven? Let op de woorden van Johannes in het Nieuwe Testament. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, dat verkondigen wij u. In Johannes 1. of gewoon Johannes 1. In de beginnen was het woord. Dat wil zeggen, God heeft altijd van de beginnen gesproken, maar het probleem is, men wil naar hem niet horen. En hier dus ook. Aan wie zou hij het gehoren te verstaan geven, want hun tafel is vol. Ik moet u zeggen, dit waren lelijke woorden natuurlijk, feitelijk over het judaïsme, over het Joodse volk. Maar voor ik het vergeet, de cultuur waarin wij leven is minstens zo erg, minstens. Het is misschien niet al te religieus meer vandaag. En het Joodse wel, maar dat maakt verder weinig uit. Wij zitten ook in een cultuur, een levensbeschouwing, wereldbeschouwing, die is helemaal vol. Daar is alles geregeld, alles uitgefilosofeerd, alles netjes in laadjes ondergebracht, alles gesystematiseerd. En overal zijn regeltjes voor. En dan? Er is geen plaats meer. Nee. Als je het evangelie preekt, zeggen mensen gewoon, ja, maar zo ben ik niet opgevoed. Of ze zeggen gewoon, ja, maar ik heb al een godsdienst. Nou ja, dan zeggen ze niet, het woord godsdienst is te moeilijk. Ik heb al een geloof. Toch? Zo gaat dat toch? Ze horen al ergens bij. En je komt er nergens meer tussen. Die mensen zijn niet vrij. En elke keer als ik naar de radio luister, is altijd, hoe heet dat, één. Dat heet niet Nederland, hoe heet het tegenwoordig? NPO. Ik kan het allemaal niet doen. Eén. Heel veel gemeen, weet je veel. Dat praten de hele dag. Als het over sport gaat, dat is nog het leukste. Maar daarnaast gaat het over van alles en nog wat. Het gaat altijd over regeltjes, wetten, dingen toestaan, dingen verbieden en weet ik veel. En dan komt altijd bij over, er moet ernstig naar gekeken worden, want ze kijken overal naar, hè. Daar word je niet goed van. Ja, dan moeten we eens goed naar kijken. En als je kijkt naar... Ze bekijken alles. En ze organiseren alles. En alles zit in laadjes. En er moest een discussie over ontstaan. Enzovoort. Man, daar word je toch doodziek van. Het is net de wegen verkeerswet. Het is hè? Echt waar. Ik vind het heel erg. Ik word er echt beroerd van soms. Echt letterlijk. Van, jongens, ik wil dat niet weten. Ik word er helemaal gek van. En dan hebben ze het maar over dat we in een vrij land leven. Mens, je wordt constant in de gaten gehouden bij alles wat je doet enzovoort. En hebben uw pot geleden, nou, dat is al maanden terug, u moet uw belasting weer invullen. Over hoe dat zit met al die regeltjes en wetgeving en procenten en schijven. En dat wordt toch helemaal... Dat is toch erg... Of niet? En dat is dan een vrij land. En je wil niet weten hoeveel mensen goudgeld verdienen in de praktijk om u te beschermen voor de overheid. Al was het maar uw boekhouder, want die had u anders ook niet nodig. Toch? Nee, die is toch alleen nodig. Nou ja, vooruit. Maar in hoge mate toch alleen nodig om je te beschermen voor de overheid. Zo geldt het toch altijd. Tegenwoordig hebben we camera's in de auto die alles filmen onderweg. Voor het geval dat er onderweg wat gebeurt. Want voor je het weet heb je een advocaat achter je aan. Of de overheid, de politie, weet ik veel. Dan kun je tenminste laten zien wat er werkelijk plaats heeft gevonden. Maar, ja, echt wel. Breek me de bek niet los. Heet dat geloof ik. Maar toen maar weer. Hè. Dat is het. Dit is een vloek voor de mens. Dat moet allemaal georganiseerd worden. Soms denk ik dat de overste deze wereld daarachter steekt. Die wil het zo geregeld hebben om de kans buiten te sluiten dat men ooit tot aanvaarding komt van de Heer Jezus Christus. En ooit valt voor, in positieve zin, valt voor de prediking van vrijheid en genade zoals de Bijbel die kent. Maar het zijn langzamerhand in onze cultuur volstrekt wereldvreemde begrippen geworden. Zie? Het maakt het heel moeilijk. En dat was dus bij het Joodse volk ook zo. Maar het was niet om wat lelijks over de Joden te zeggen. Want de Bijbel zegt, nou ja, dat is hun functie. Zo staat het trouwens ook in datzelfde stuk in Romeinen 11. Hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden? Nee, dat ook niet. En bij Petrus wordt het ook nog een keer gevraagd. Zo, nee, Petrus, nee, ja. Nou ja, dit is wel een rol, een functie die zij moeten vervullen. Maar het hele punt is dat aan het Joodse volk, via het Joodse volk, aan ons en naar de rest van de wereld toe, geïllustreerd wordt hoe zoiets werkt. Het hele leven georganiseerd, alles over nagedacht, elke beweging. Het hele leven is één grote dwangneurose geworden. En als dan de waarheid gepredikt wordt, dan is men er volkomen blind voor. Hoe israelitisch, hoe joods, wellicht messiaanse verwachting dan ook is, als hij komt, is er voor hem absoluut geen plaats. En dat is het verhaal. En het is de illustratie van hoe het de mensen, samenleving en mensheid gaat, als je meent onder wet te moeten leven, als je meent dat wet en voorschriften de samenleving moeten ordenen en dat de mens daardoor gelukkig zou moeten worden of zoiets, er komt niks van terecht. Absoluut niet. Het maakt de mens tot een slaaf, maakt hem ziek, dat meen ik echt, maakt hem neurotisch, om niet te zeggen waanzinnig, want een waan is het sowieso. En die gaat eraan ten onder. Dat is wat er gebeurt. En dat is wat ook in de wereldgeschiedenis feitelijk geïllustreerd wordt. Dus de functie ook van de Mosaïsche wet. En het vervolg daarop, historisch althans, de Joodse wet. Dat is wat beschreven wordt. En dan komt daar het woord, er is geen plaats voor. Zie? En als het dan langs de buitenkant, via de heidense kant tot hem komt, maar ja, daar hebben we nou vanavond geen tijd meer voor, dan ook is er geen plaats, want het vervolg is natuurlijk toch dat tot hem gesproken zou worden door belachelijke lippen en door een andere tong, geïllustreerd op de beroemde Pinksterdag, maar in werkelijkheid natuurlijk gewoon een uitspraak over de situatie in onze dagen. En als ik hem aan het eind van de avond moet samenvatten, omdat het snel moet, want we moeten ermee ophouden, dan kan ik dus gewoon zeggen dat aan de Joden het evangelie zal gepredikt worden in de taal van de 10 stammen van Israël. Want terwijl de 10 stammen Lo-Ami zijn geworden, terwijl de 2 stammen Lo-Ami zijn geworden, zijn de 10 stammen Ami geworden. En terwijl nu het Joodse volk onverstandig is en de kennis kwijt is, is dat verstand en die kennis terechtgekomen bij die 10 stammen. Vanuit de 10 wordt nu de boodschap gepredikt aan de 2. En dat is Romeinen 1. Evangelie kracht, Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. En op de Pinksterdag, als dan eerst de grote werken Gods verkondigd moeten worden, gebeurt het eerst en demonstratief in allerlei heidense talen. Aan degenen die zich in Jeruzalem bevinden. Zie? Het is meteen illustratief voor heel onze bedeling. Die inmiddels dus was aangevangen. En daar gaat het maar om. Maar daarover meer de volgende keer. Want het is de hoogste tijd, hè? Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat profetisch woord dat in verschillende tijden en door verschillende mannen Gods is voortgebracht, wellicht, maar dat toch maar 1 auteur kent. We danken u dan dat we ook vanavond weer schrift met schrift mochten vergelijken. En deze oude profetieën mogen lezen in het licht ook van het Nieuwe Testament, omdat we zouden begrijpen dat wij in deze dagen leven, in die bijzondere tijd waarin uw koninkrijk weliswaar verborgen is, maar niettemin waarin dat koninkrijk een plaats, een domicilie gekregen heeft in de hemel zelf en vast ligt in de persoon en het werk van onze heiland. We danken u dat we hem kennen, die eenmaal leed en stierf voor ons, onze zonden, maar die we nu kennen als de vorst des levens, als de overste leidsman en volleinde des geloofs, als die ene middelaar tussen God en de mens, onze overste herder en opziener onze zielen, kortom onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En we danken u dat we in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Wij danken u dat u ons gemaakt hebt, wie wij ook waren, tot uw volk. Dat u ons de christelijke identiteit hebt gegeven, ons gemaakt hebt tot uw kinderen namelijk. En tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. opdat we in die positie zouden wandelen, waardig onze roeping. En inderdaad niet zonder verstand, maar integendeel met verstand. Opdat uw woord in onze harten, in ons binnenste geschreven zou worden. En wij zouden weten de dingen die ons door u geschonken zijn. En van daaruit niet alleen onderwezen zouden worden in uw woord, maar ook uitzicht zouden hebben op die grote toekomst die u hebt aangekondigd en op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij dragen elkaar dan ook aan u op, Vader. In het bijzonder ook waar wij elkaar misschien de komende tijd niet zullen ontmoeten. Maar we danken u dat we ons geborgen mogen weten bij u. En dat u ons gemaakt hebt tot één volk in Christus Jezus. En dat hoe dan ook wij elkaar zullen ontmoeten omdat u ons dat eeuwige leven hebt geschonken. Wees u ons dan nabij met uw kracht, met uw genade, met uw geest, om Christus wil. Amen.